Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 81, het bekende 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. En het 18e vers, wat ook over honing gaat. Ik had u dan tot spijze, honingbeken doen uit de rotsen vloeien. Psalm 81, vers 12 en vers 18. Na de heilige wet van God en de samenvatting ervan zingen wij de 12e psalm, het 6e vers over de waarde van de Bijbel, het woord van de Heere. Des Heere woord is rein, is zuiver. Al zijn spreken is zuiver als het allerfijnst metaal. Psalm 12, het 6e vers. Stellen we ons nu onder de tucht, onder de belofte ook van de heilige wet God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de dienst huis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizendergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel. Nog ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvatte de antwoorden en zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is eerst en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. In het gebed van de gemeente ontvangen de volgende voorbeden zijn plaats. Voor mevrouw Adrie Kok van Wijngaarden, die over enige tijd vervolgbehandelingen zal krijgen. Mevrouw Hetty van IJzer, die eveneens over enige tijd een behandeling zal ontvangen. Bart van Zomer en Anne Oudenaarde, die aanstaande donderdag in het huwelijk hopen te treden. En zegt Par Buis dat deze week weer naar Singapore hoopt te vertrekken. Zoek nu Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, die ons dag aan dag overlaat met uw gunstbewijs. We danken u, Heere, voor het gunstbewijs, het geschenk van deze dag. Uw dag, de rustdag. We danken, Heere, voor de dagen van vrijdagavond en van gisteren. Wanneer we in zo'n goede sfeer van saamhorigheid het winterseizoen beginnen mochten. We danken u voor de bijeenkomsten die afgelopen week en weken al plaats mochten vinden. We zeggen u dank voor de avondmaal zondag, waar de vorige week mee beginnen mocht. Heere, ge overlaat ons werkelijk dag aan dag. En geef, Heere, dat ons ook werkelijk overstelpen mag. Dat het ook zo beleven, Heere. En wij zullen dat zo beleven. Als we beseffen dat we rechteloos zijn. Dat alles onverdiend is. Dat een straal zonlicht en een stuk brood en een slok drinken onverdiend is, Heer. Dat alles door ons verzondigd is. Heere, laat ons dan niet ons rechthebbend voelen. Dan vinden wij de dingen al zo gauw gewoon. En kunnen we het zelfs ervaren als iets dat ons gaat vervelen. En ons gaat tegenstaan. Heere, bewaar ons daarvoor. Leer ons ook welk doel u met al uw gaven hebt, Heere. Dat wij door uw woord en dienst u kennen leren. En in het kennen van u raken we nooit uitgeleerd. De hoogten en de diepten die er in uw heiligheid en in uw genade zijn, we raken daar nooit in uitgeleerd. Dat wij u kennen, u dienen. En daar de heerlijkheid van beseffen, Heere. Dat wij leven ontvangen. Geestelijk leven. Dat het leven ook gevoed en versterkt mag worden. En dat we er net als evangelist Pauls in Uden bewogen zijn en raken met mensen om ons heen. Overlopen. Van verlangen om het ook met hen te delen. Heer, wilt u dat geven als vrucht op deze zondag en op heel het winterseizoen? Vergeef ons, Heer, dat wij van nature uw woord niet achten. We vinden andere dingen fijner, leuker, interessanter en zelfs belangrijker. En dat wat gij ons geeft, voor ons behoudt, we vinden er van nature het de moeite niet waard, Heere, om er ons voor in te spannen, om er oog, oor en hart voor te hebben. Hoe diep kan een mens vallen, Heere? Hoe diep zijn wij gevallen? Heere, vergeef het ons. Heere, treed niet met ons in het gericht. Wij willen immers niet, Heere. Wij willen u niet kennen, wij willen u niet dienen, wij willen zelfs niet zalig worden. Heere, geef ons genade. Geef ons uw heilige geest. Dat deze dienst, Heere, en uw huizen van mag overlopen, vervuld van uw heilige geest. Ook voor allen die nu of later de dienst meeluisteren. We willen het bijzonder dat de Heilige Geest mag sterken en mag moed geven aan hen voor wie de levensweg zwaar valt. Lichamelijk, psychisch, sociaal, geestelijk. Geef hen in het bijzonder de sterkte, de kracht, de vertroosting van uw Heilige Geest. We bidden voor mevrouw Adrie Kok. Geef u haar vrede in het hart, Heere. En het gebed, ik hef tot u die in de hemel zit. Mijn ogen op, totdat gij genadig zijt. Daar hebt u van eisen aan u op. Geef de artsen wijsheid en inzicht. En geef het geloofsbesef, dat gij, o Heere, alle dingen leidt ten goede in uw wijsheid. Bedacht echt Parbuis aan u op. Geef hem weer een veilige reis deze week. Een goede tijd in Singapore. Wil hem bewaren naar lichaam en ziel. Want die u bewaart, die is wel bewaard. Waar hij ook verblijft. Voor tijd en eeuwigheid. We bidden voor Bart van Zomeren en Anne Oudenaar. Dat zij donderdag een bijzondere dag zullen mogen ontvangen. Een dag vrij van spanning Een dag waarin ze puur alleen mogen zien op u. Mogen horen naar uw stem. Dat die met hen mee mag gaan al de dagen van hun huwelijksleven. Geef ook in het bijzonder aan Batse moeder. Maak het zo, Heere, dat ze aan het eind van de dag zich verwonderen moet en mag. Over hoe en wat gij gedaan hebt, Heere. We bidden u, open onze harten. Voor de heerlijkheid van uw woord. Geef kinderen. En bedank dat ook die in uw huis zijn. Geef jongeren, geef ouderen. Indrukken van de heerlijkheid en de heiligheid. Van uw woord en van uw dienst. Om Jezus Christus wil. Amen. Wij openen een schriftgemeente en we doen het op verschillende plaatsen, steeds één of twee versen met het woord honing daarin. Eerst uit Deuteronomium 28. En uit Deuteronomium 28 de versen 7 en 8. Deuteronomium 8, pardon. Deuteronomium 8, niet 28, maar 8. Deuteronomium 8, vers 7 en 8. Daaruit Gods woord, Deuteronomium 8, vers 7. Want de Heere uw God brengt u in een goed land. Een land van waterbeken, fonteinen en diepten die in dalen en in bergen uitvlieten. Een land van tarwe en gerst, van wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen en van honing. Dan Psalm 19. Het boek van de psalmen. Psalm 19. Vers 10 en 11. Psalm 19, vers 10. De vreze des Heeren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heeren zijn waarheid, samen zijn ze rechtvaardig. Ze zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud. En zoeter dan honing en dan honingzeem. Dan Psalm 119. Vers 103 en 104. Psalm 119, vers 103 en 104. Hoe zoet zijn uw redenen voor mijn gehemelte geweest, meer dan honing voor mijn mond. Uit uw bevelen krijg ik verstand en daarom haat ik alle leugenpaden. Dan uit Spreuken 24, direct na de psalmen komt Spreuken, Spreuken 24, vers 13. Spreuken 24, vers 13. Eet honing, mijn zoon, want hij is goed. En honingzeem is zoet voor uw gehemelte. En dan tenslotte de tekst, die vinden we in Spreuken 27, vers 7. In Spreuken 27, vers 7. Vinden we de tekst voor de preek. Een verzadigde ziel vertreedt het honingzeem. Maar aan een hongerige ziel is alle bitter zoet. Wetten daarin op honing, heerlijk en honger. Honing, heerlijk en honger. Spreuken 27, het zevende vers. Dan wordt u namens uw kerkenraad vandaag het volgende medegedeeld. Allereerst de dienst van Deoverente woensdagavond. Om 19:30 Deoverente. We gaan verder met de handen van Romeinen. 8 enkele prachtige versen over het kindschap, het kind zijn van God. Zondagmorgen 23 september, hoort 's morgens dominee M. Goudbeer uit Ede voor te gaan in de avonddienst. Hopen zelf in de midden te zijn. Vanavond na de avonddienst, de preek was tegen de oude school in twee groepen. De 12 plus en de 16 plus. We verwachten jullie heel graag allemaal. Hier bij de tweede huwelijksafkondiging van het volgenomen huwelijk van Bart van Zomer en Anna Oudenaden. Ze wil deelvolente donderdag 20 september in het huwelijk treden. De kerkdienst in zijn God zegen willen vragen over een huwelijk zal om 4 uur beginnen in de Bethelkerk. Dronensingel 2 te Bodegraven, waar een dominee W.A. Zondag hoopt voor te gaan. Wat de categorisatie betreft nog even over de groepsindeling. De groepen die vorig jaar op maandag 7:30 en dinsdag 7:30 waren, worden nu allebei verwacht op maandag 7:30. En ook die vorig jaar dinsdag om 6:30 was, wordt nu dinsdag om 7:00 verwacht. Ik hoop het vanavond nog een keer te zeggen. En donderdagmiddag, de eerste contactmiddag, wel even wel zijn. De collecten zijn de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de uitgang eveneens voor de kerk en worden van harte aanbevolen. Laten wij gaan zingen uit de 119e psalm over de heerlijkheid van het woord. Vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honing kon gehemelte beter smaken. Vers 70. Uw woord is rein, dat mag gelouterd heten, uw knecht wil zich daar dagelijks mee beraan. En vers 84. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Psalm 119, vers 52, vers 70 en vers 84. Spreuken 27, het zevende vers. Een verzadigde ziel vertreedt honingzeem, maar aan een hongerige ziel is alle bitter zoet. Honing, heerlijk, en honger zijn de punten voor de preek. Gemeente, we mogen aan het begin van het winterseizoen staan. En als je een gemeentegids eens doorkijkt, wat is er ontzaglijk veel in onze gemeente, die Gods gemeente is, te doen. Zondagschool, clubs, catechisatie, JOS, JV. Emmerskring tot 25 jaar, Kompas weer tot 40 jaar. Bijbelstudieochtend, mannenvereniging, vrouwenvereniging, contactmiddag. Kerkdienst op woensdagavond. Nou ja, wie zegt ik kan nergens terecht, die mag zich melden aan de pastorie of bij de kerkenraad. Voor alle leeftijden en soorten, groepen, mensen is er wel iets. Maar in bepaald opzicht is het bij al die activiteiten altijd, elke keer hetzelfde. Want overal, bij welke gelegenheid ook, gaat het over de Bijbel. De Bijbel staat altijd centraal, gaat altijd open. Dat is het hart van het winterseizoen. En laat dat alsjeblieft zo blijven. Natuurlijk, het kan en mag, het moet gezellig zijn. Maar de Bijbel centraal in het winterseizoen. Dan kun je dat vragen. Wat heeft onze tekst van vanmorgen daarmee te maken? Die tekst over honing, honingzeem. Die een van de vele wijsheden van Salomo is, die in het boek Spreuken heeft opgeschreven door de Heilige Geest geleid. Wat bedoelt Salomo, wat bedoelt de Heilige Geest dan ook met deze tekst? Al begin ik te zeggen, en dat is een gave op zich, Salomo heeft eens rondgekeken en heeft goed geobserveerd, wat zie ik allemaal gebeuren om me heen. Dan heeft hij twee dingen gezien. Die je ook vandaag de dag nog zou kunnen zien. Als we een beetje overzicht naar vandaag de dag zou kunnen zeggen, dat kun je op de Driestar en in Rotterdam vandaag de dag nog zien. Op de Driestar kun je misschien wel eens zien dat iemand in een tussenuur even naar de Mac gaat, op even de Jumbo binnen, de Plus binnenloopt. Als je terugkomt, dan neemt hij zijn broodtrommeltje en hij klikt even in de prullenbak, het brood erin, dat gaat in de prullenbak. En Rotterdam kun je zien dat een dakloze containers rondstruint. En gewoon een er open maakt van het groen afval. En raapt er een grapefruitschil uit. En die kluift die helemaal af en die eet die helemaal op. Daar moet je eens over nadenken. Over die tegenstelling. De een die zijn brood in de prullenbak kiept. En de ander die hongerig de containers langs gaat. Of er nog, daar moet je eens over nadenken. Nou, dat hopen we vanmorgen te doen. En dan met het voorbeeld uit de tijd van Salomo. Salomo die zag dit. Op een tafel stond een potje honing. Nou is honing, vandaar dat we die vijf schriftlezingjes hebben doorgenomen met elkaar, iets bijzonders voor de Israëliet van die tijd. Hè? Canaan wordt genoemd het land van melk en honing. Deuteronomium 8, hè, honing is een van de dingen waarmee God aan wil geven hoe bijzonder rijk dat beloofde land Canaan wel niet is voor zijn volk Israël. Zo heerlijk zoet vond de Israëliet honing. Ik denk niet dat veel kinderen in de kerk dat die honing lekker vinden. Of jongeren. Maar ja, je zou kunnen vergelijken met die heerlijke taarten van gisterenmiddag. Maar goed, nou is bij ons meestal zo. Hoe lekkerder zo'n taart is, hoe ongezonder dat die ook is. Nou, bij die honing was dat niet zo. Die honing was niet alleen heerlijk zoet, vond een Israëliet. Maar hij was ook heel gezond en voedzaam. Hè? Daarom zei Salomo ook, eet honing, mijn zoon. Want dat is goed en dat is voedzaam. Maar wat is dan die honingzeem? Heb ik uitgelegd door iemand uit ons midden die veel van bijen en van honing af weet. Nou, bijen maken honing, hè, zoals u weet. Die honing die maken ze in een raad. Met een T, zo noem je dat. Dat is maar een heel klein bakje. Als die bijen zo'n bakje vol hebben met honing, maken ze daar zelf een soort dekseltje op. Een dekseltje van was, zodat dat bakje met honing dicht is. Daar heb je een heleboel van die honingraadjes, van die bakjes met dekseltjes naast, onder en tegen elkaar aan zitten. Nou kun je die honing op twee manieren naar je toe halen, kun je op twee manieren oogsten. De eerste makkelijkste manier is dat je een kluit van die raten neemt, die pers je in elkaar, die druk je in elkaar en nou, je krijgt honing. De tweede manier is dat je eerst met een kammetje die laagjes was, die dekseltjes van die raten afhaalt. Dan ben je die kwijt. Daarna doe je die opengemaakte raat in een soort centrifuge die ronddraait, zodat die honing uit die bakjes komt en die vang je op. Dan heb je natuurlijk pure honing. Zonder resten van die raten, zonder het was van die dekseltjes. Dat is die pure honing, die noem je honingzeem. Dat is de allerbeste, allergezondste, pure honing. En wat zegt Salomo? Er staat op een tafel een flesje honingzeem. En dat is omgevallen, de honingzeem die drupt op de grond. Nou komt er iemand aangelopen. En die kipt dat hele flesje leeg op de grond. En die loopt er gewoon met zijn voeten door en overheen. Alsof het niks is. Waarom doet hij dat? Hij is verzadigd. Hij heeft al meer dan genoeg gegeten die dag. Hij heeft absoluut geen behoefte meer aan nog meer van die heerlijke honingzeem. Hè? Terwijl andere mensen er vroeg voor de bed uit zouden komen. Terwijl veel mensen hun leven lang nooit honingzeem te eten krijgen. Gooit uit op de grond en er loopt er zomaar overheen. Hij denkt er niet eens aan om, als je hem dan zelf niet hoeft, die honingzeem bij iemand anders te brengen. Die er misschien wel zin in heeft en die er misschien wel lekker van wil eten. Maar hij denkt er niet aan. Nou, het is wel duidelijk waarom Salomo dit vertelt natuurlijk. Dit is toch verschrikkelijk. Daarvoor heeft de goede God die bijen toch niet die honing laten maken. Dit of iets wat hierop lijkt moet je toch nooit doen en nooit willen. Dat je zo met het kostbare eten omgaat. Of zo met je geld of met je tijd omgaat die je zelf over hebt. Hij weet eigenlijk van gekkigheid niet meer waar je mee moet doen. Terwijl hij niet eens aan denkt om het dan maar aan ander te besteden. Die dan misschien wel wat aan heeft. Ja, verspil je het eten maar of je geld of je tijd aan dingen van nul en geen allerlei waarde. Dat moet je toch niet willen doen. En zo heeft ook gezien dat er mensen zijn. En andere mensen zijn hongerige mensen. Voor wie zelfs het bittere nog heel goed eetbaar is, nog zoet is. Als je maar honger hebt, denk aan de verloren zoon. Die at varkensvoer. Je moet maar honger hebben. Denk aan de Tweede Wereldoorlog. Toen dronken mensen tulpenbollen thee. Nou moet je er niet aan denken. Thee van een bloembol gemaakt. Maar ze dronken het. Je moet maar honger hebben. En daar mogen wij wel eens wat meer aan denken, bedoelt Salomo. Wij die zo makkelijk onze neus ergens voor ophalen. Die zo verwend kunnen zijn. Laten we daar eens wat vaker aan denken. Dat er mensen zijn die nauwelijks te eten hebben. En als die een oude broodkost krijgen, vinden ze hem nog lekker. Dan zouden wij wel een heel stuk tevredener kunnen worden. En minder veel eisend ook. En ook meer mededeelzaam. Ja. Dit is een belangrijke boodschap allemaal. Wat heeft nou eigenlijk met het winterseizoen te maken? Waarin de Bijbel centraal staat. Nou, belazen in Psalm 19 en 119. Dat bij uitstek de Bijbel, Gods woord dus, met die honing en die honingzeem vergeleken wordt. De Bijbel is in Gods oog het toppunt van wat heerlijk en wat gezond is voor onze ziel. Wat honingzeem voor je mond is, dat is de Bijbel voor je ziel, tenminste. Daar moet je wel echt bij zeggen. Als je God kent. Als je God kent. dan is de Bijbel voor je ziel zo heerlijk en gezond als wat honing was voor die mond van die Israëlieten. Het tweede punt van de preek. Zo heerlijk is de Bijbel. En waar zit hem dat dan in? Waarom is die Bijbel zo heerlijk als honing? Allereerst hierin. De Bijbel is het boek van Gods liefde. Waarin God zijn liefde aan de mensheid in zonde gevallen verklaart. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan kun je ook aanvullen dat hij die wereld een Bijbel heeft gegeven. De Bijbel is een bewijs van de liefde Gods. Van een liefde die verlost van de vloek en die vrij spreekt van schuld. Over liefde gesproken. Liefde die vrede met God geeft en eeuwig leven. Liefde die verlost van het grootste kwaad. En die wil overzetten tot het hoogste goed. En in die ontzaglijke liefde van God heeft ook in die Bijbel dat hij zijn verbond opricht. Met de gelovigen en hun nageslacht. Waarin hij de heerlijkste beloften heeft. Ik zal u tot een vader zijn. Uw leven verzorgen tot mijn eer en tot uw eeuwig nut. Ik zal als zoon uw zonden vergeven. Waardoor u rechtvaardig voor God bent. Ik zal als Heilige Geest uw harten vernieuwen. Tot geloof en bekering om met mij te leven. De Bijbel is Gods liefdesbrief aan een wereld verloren in schuld. En voor wie gelooft geldt, dat is ook voor mij. Ook voor mij is dat waar. Dat God mij zo heeft lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Als honingzeem. Puur en zo zuiver en zo heerlijk vanwege de liefde God die tot mij verloren zondaar in de Bijbel komt. Ten tweede zit hem hierin. Waarom is de Bijbel zo heerlijk? Nou, waar is die Bijbel mee geschreven? Ja, met inkt of zoiets. Ja, hoe kun je het ook zeggen? Nou, kun je het ook zo voorstellen, hè? Toen Mozes, toen Paulus of zijn secretaris de Bijbelboeken aan het schrijven waren, had natuurlijk een potje naast zich staan. Waar zat inkt in? Nee, kun je ook zo denken, in dat potje zat bloed. Het bloed van de Heer Jezus. En steeds als ze een tekst in de Bijbel gingen schrijven, doopte Mozes, Paulus ook hun pen in het bloed van Christus. En daarmee gingen ze de Bijbel schrijven. Want had Jezus niet geleden, er zou geen Bijbel voor ons zijn gekomen. Elk vers van de Bijbel is als het ware geschreven met het bloed, het offer van de Heer Jezus Christus. Hoe duur een Bijbel is? 20 euro, 60, nee. Ontzaglijk. Onbetaalbaar duur is een Bijbel. Maar er is al betaald voor ons. Door het bloed van het Lam. Daarom is die Bijbel zo heerlijk. En ten derde hem hierin. Die Bijbel is als honingzeem. Hij is zo voedzaam. De Bijbel is het voedsel voor geloof, hoop en liefde. De Bijbel is het voedsel voor het geloof. Om het vertrouwen op God te voeden, te versterken. Door alle omstandigheden en alle aanvechtingen. De Bijbel is het voedsel voor de hoop. Om uit te zien naar de eeuwige heerlijkheid. Om dat uitzien te voeden, te versterken en te laten blijven. Het is het voedsel voor de liefde. Om de liefde tot God te voeden en te sterken. Zodat zijn geboden worden gezocht. En worden gedaan uit dankbaarheid. Zodat de zonden worden gehaat. En zodat de liefde tot de naaste gevoed en de naaste willen dienen en tot zegen willen zijn. Hoe voedzaam voor geloof, hoop en liefde is dat eeuwige woord van God. Betaald en te danken aan het bloed van Jezus Christus, ons gegeven vanuit de liefde Gods voor een wereld verloren in schuld, om zondaren van de vloek te redden en het eeuwige leven te schenken. Heerlijk toch? Als honing en als honingzeen voor mijn mond is dat woord voor mijn ziel. Nou, wie gelooft, die herkent dat. Je kan soms de kenmerken heel hoog en ver en diep zoeken, maar hou het maar heel eenvoudig. Wie echt gelooft, die herkent dit. Als uit die Bijbel Gods liefde druppelt op een schuldverslagen hart en een ziel die lijdt onder de toren van God. Dat is heerlijkdom. Als beloften van het woord mij in al mijn hopeloosheid en wanhopigheid verwachting geven en uitzicht. Als ik dreig te bezwijken in bidden, geloven, hopen en liefhebben, dat woord weer nieuw geloof, hoop en liefde en gebedsbrandstof geeft, dan is die Bijbel je toch lief, lief geworden. Herkent u dat? Meer dan honing voor mijn mond is mijn Bijbeltje, is de preek voor mijn ziel. En als dat zo geldt van Gods gesproken woord, dan geldt het toch nog meer van zijn getoonde woord. Heilige doop en heilig avondmaal. Over heerlijk en voedzaam gesproken. Een volle beek van liefde maakt ons hier in liefde dronken. De hoop door de doop. De genieting van het heilig avondmaal. Wie gelooft, die herkent dat. Gelooft. Kan u hier aan weten. Wie gelooft, herkent dat de Bijbel zo heerlijk en zo voedzaam is. Maar wat zien we gebeuren? Waar wijst Salomo ons op? Die heeft iemand gezien. En die gooit de honingzeem op de grond. En die loopt er met zijn laarzen gewoon overheen. Die vertrapt de honingzeem. Zou dat met de Bijbel kunnen? Door ons? Nou, in eerste instantie denk ik van niet. Wie van ons gooit zijn Bijbel op de grond om er gewoon met zijn laarzen overheen te lopen? Niemand toch? Als er een stemmetje in je hart zou klinken. Heb je wel stemmetjes in je hart, hè? Dat zou zeggen, weet je wat? Zoek vandaag alle Bijbels op in je huis. Gooi ze in een container en zet ze donderdag met oude papier aan straat. Dat zou niemand van ons doen, toch? Want van wie is dat stemmetje dan? Van de duivel. Maar het vraagt de duivel ook niet. De duivel is veel te geraffineerd om dat van ons te vragen. Hij vraagt niet om alle Bijbels altijd weg te doen. Nee, de duivel begint zo. Laat één Bijbeltje eens één keertje dicht. Niet alle Bijbels altijd. Nee, laat één Bijbeltje eens één keertje dicht. Morgenochtend als je bed niet uit kan komen. Zet er gauw één keertje over omdat je op tijd op school moet zijn van je werk moet. Of morgenavond. Als aan tafel rommelig is en de catechisatie begint dan vroeg. Lees het nou, heel kort stukje dan. Een paar versen maar, meer tijd hebben we niet. Of morgenavond. als je zo moe bent van die school en die werk, ik wat allemaal meer. Dat je al slaapt voordat je aan je Bijbel toekomt. Eén keertje, één Bijbeltje dichtlaten. Dat vraagt de duivel. En dat is het eerste spoor van de verachting van de honing. Dat is het eerste spoor van het vertrappen van het woord van God. Of als die honingzeem gepresenteerd wordt. Dus je hoeft er niks voor te doen. En lees je vader aan tafel wel de Bijbel of je moeder. Of in de kerkdienst wordt de honingzeem je aangereikt in de preek. Je gedachten dwalen af. Het kan ons eigenlijk niet boeien. Ja, het gaat over God en mij en over mijn ziel en mijn zaligheid en over de hemel en de hel. Maar God, ik kan mijn gedachten niet bijhouden hoor. Het boeit me niet. Het eerste spoortje van het verachten van de honingzeem. Of na de kerkdienst. Als het ware honingzeem in je hart gegoten is. Hè? Als in de kerkdienst de Bijbel in je hart wordt gegoten, om zo te zeggen. Maar na de kerkdienst gooi je er van alles overheen. Nutteloze gesprekken en geklets en geroddel. Filmpjes, appjes, sportuitslagen bijhouden. Allemaal over die honingzeem heen. Dat zijn de eerste sporen. Van het vertrappen en vertreden. Van de honingzeem van het woord. En door de weekse kring of vereniging of kerkdienst of catechisatie. Wel nee. Komt eigenlijk niet van. Ik weet eigenlijk niet waar ik naartoe wil gaan. Trouwens, de avond komt me ook niet goed uit. Ja, eigenlijk geen één avond dat er wat is. Die komt me nou echt goed uit. En nou ja, omdat die avond in de week dat ik wel vrij heb. Thuis bijbelstudie te gaan doen. Nee, dat komt eigenlijk aan zit je eigenlijk. Komt daar ook niet van. Sporen. Van het verachten van de heerlijke honingzeem van het woord. En die ontdekt ze niet bij zichzelf. Ook al ben je ouderling of dominee. En waarom signaleert en schrijft Salomo dat op? Dat is toch verschrikkelijk! Terwijl we voortstammen op de wereld bidden. Dat ze één Bijbelboek in hun taal zouden mogen kunnen gaan lezen. Terwijl er volkstammen zijn die smachten naar een openbare kerkdienst waar je zomaar naartoe kan gaan. En een door de weekse bijeenkomst waar geen politie voor de deur staat. Terwijl er volkstammen bidden dat ze een Bijbel zullen krijgen en een openbare kerkdienst. En in plaats dat wij dan die mensen nog daarin willen helpen. Verachten wij het. En vinden we de moeite niet altijd waard. En slaan we het ook wel eens een keertje over. Kijk, in hoeverre dat het voorkomt onder ons. Dat is iets tussen u en tussen God. Het zit wel in ons in elk geval. Dat zegt de Bijbel wel. He? Dat onbekeerde in ons. Ons vlees. Dat lust de Bijbel niet. Dat is het. He. Maar hoe komt dat nou? Salomo die zag dat. Dat die honingzeem vertrapt werd. Dat het woord van God niet geacht, niet gehoord. Hoe komt dat nou? Nou zei Salomo. Dat doet de verzadigde ziel. De verzadigde ziel vertreedt het honingzeem. De mens die al verzadigd, die al zoveel gehoord en gezien en genoten heeft. De mens die al zoveel heeft gekeken naar andere dingen. Op papier, op video's, in reclamefolders, op grote of kleine schermpjes. Je gedachten zitten al vol. Tot in de kerk toe. De ziel die al zoveel heeft geluisterd. constant op radio 538 of Q-music. Altijd weer met oordopjes in zijn oren naar popmuziek luisteren met zaterdagavond toe. Die ziel die is al verzadigd, die zit al vol. De ziel die al zoveel heeft gedaan om maar te kunnen genieten. Die altijd maar zoekt om weer iets leuks te krijgen. Het moet wel leuk zijn in je leven, toch? Je moet er wel plezier aan kunnen, je moet het wel leuk vinden. Het moet wel een goed gevoel geven wat je doet. De ziel die daar zich wel helemaal heeft volgemaakt en volgestopt. De verzadigde ziel. Die al zoveel heeft gezien. Al zoveel heeft gehoord. Al zoveel leuks heeft meegemaakt. Die is de honingzeem zat. Die lust geen Bijbel meer.
Zo komt dat.
En ik wijs ook naar mezelf.
Daar zit hem dat in.
De ziel die al verzadigd is. Ja, die vindt liefde Gods de moeite niet meer waard. Die denkt bij hemel en hel van, nou ja, het zal allemaal wel. Het zal mijn tijd wel duren. Je zit al vol. En omdat je zo verzadigd bent van al die andere dingen, hoef je en lust je de Bijbel niet meer.
Het kan zijn, hè, dat dit in ons leven zo is, of dat er sporen ervan zijn. Ja, terwijl je echt gelooft. En ook heus wel andere tijden in je leven hebt gekend.
Maar je zondige natuur heb je weer zo de overhand laten krijgen. Heb je weer zo laten overheersen. Dat er op dit moment de honing van de Bijbel geen smaak meer voor je heeft. Nou smaak meer voor je heeft. Bekeer je dan. Niks omheen praten, bekeer je. Beleid het waar je je ziel al mee verzadigd hebt. Beleid het voor God. Praat het niet goed en stel het niet langer uit. Beleid het voor de Heer. En bestrijd het biddend in de kracht van God. Biddend om de Heilige Geest. Beleiden en bestrijden.
Maar het kan ook zijn
dat het een bewijs, een uiting ervan is dat je aan het leven met God nog helemaal vreemd bent. Daar kan het ook een bewijs van zijn. Dat gebrek aan smaak in het woord een symptoom is. Je bent onbekeerd. Je kent God niet. Je bent dood in zonden en misdaden. Dus daar moet je niet te luchtig over doen. Als je dat nou bij jezelf merkt. Ik heb eigenlijk nooit zin in de Bijbel. Ik heb eigenlijk nooit smaak in het woord. Daar moet je niet luchtig over doen. Je zegt, ja, ik sta toch niemand dood. Nee, je moest er nog bij komen ook. Moet je niet luchtig over doen. Als je nooit smaak in het woord hebt. Dan kan het een bewijs zijn. Van je geestelijke doodstaat. Nou. Dan de handen maar vouwen. Heere. Geef me honger naar uw woord. Heere, geef me een nieuw hart. Geef me een nieuwe geest. Een bekeerde ziel. Die vraagt naar uw woord. En die smaak vindt in uw woord. Heere, geef me nu honger naar uw woord. Nu. En niet straks pas. Straks, ja. Als je onbekeerd na dit leven in de plaats der pijniging komt, dan kun je zeggen, heb je je zin. In de hel is geen kerkdienst meer. Daar is geen Bijbel meer. In de eeuwige rampzaligheid, daar spreekt God niet meer. Daar is de Bijbel altijd dicht. Heb je er echt geen last meer van. Maar juist dan zou je er alles voor over hebben. Juist dan zou je er alles voor over hebben. Om nog één bladzijde uit de Bijbel te mogen krijgen. Dan krijg je honger naar de Bijbel. Heere. Geef dat ik het eerder krijg. Geef dat ik het eerder krijg. Heere,
Geef dat ik het nu krijg. Geef, Heere, dat ik het in dit leven ontvang. Honger naar het heerlijke van uw woord. Dat is gelijk het derde punt van de preek, hè? De honger. Dat andere dat Salomo gezien heeft. Totaal tegengesteld is dat, hè? Terwijl het lekkerste van het lekkerste door de verzadigde ziel gewoon wordt vertrapt. Wordt wat helemaal niet lekker is, wat bitter is. Dat vindt de hongerige ziel voedzaam genoeg, die vindt dat heerlijk. Nou, dat komen we in de Bijbel tegen, hè? Hongerige zielen. Hongeren, dorsten. Nou, wie kent niet een psalm in het woordje hongeren, dorsten? Psalm 42, hè? Mijn ziel dorst naar God, zei David. Hij kende God. En juist daarom dorstte hij naar God. Naar de omgang met God. Naar de gemeenschap met God. Dat God zijn lieve weer zou laten merken in zijn hart. Zielen die dorsten naar de echte ontmoeting met God als mijn verzoend God. God als mijn hemelse Vader. God als de bron, de fontein van heil en eeuwige vreugde. Hongerige zielen. Dorsten. Naar de gemeenschap met een verzoend God in Jezus Christus. Zielen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Kom je ook in de Bijbel tegen, hè? Die naar zijn wil hongeren. Om naar bij hem te leven. Zielen die bidden, Heere, leer me naar uw wil te handelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. En helemaal kom je er nooit. Het blijft een hongeren en een dorsten. Ik jaag ernaar. Heere, dat me meer uw wil mogen verstaan en mogen volbrengen. Hongeren, dorsten. Of de zielen die daar naar uitzien. Die in elk geval voor hun eigen gevoel dat allemaal nog niet hebben. Maar die de vrede met God wel zoeken. Zielen voor wie het onbekeerd zijn een last is geworden. De schuld drukt op je. De geestelijke dood. Die wordt onhoudbaar voor je. Ondraaglijk. Nog langer te moeten leven onder de toren van God. Zielen die hongeren en die dorsten naar de vrede met God. De hongerige ziel. Zulke mensen zijn er ook. Maar dat is wel een wonder. Dat is wel het wonder van wedergeboorte. Je kan ook zeggen, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij zal niet hongeren en dorsten naar God. En zijn gerechtigheid en de vrede met God. Wat is het een wonder als je dat gegeven is. Honger. Dorst. Naar God. Naar de wil van God. Naar de vrede met God. Zodat mijn ziel gered, verzoend, vertroost zou zijn. De hongerige ziel. Daar gaat het nou maar om. Over dat zijn. De hongerige ziel is alle bitter zoet. Dan heb je smaak in de Bijbel, in een preek en in de sacrament. Heerlijk! Die liefde die de Vader daarin verklaart. Die beloften die voor mijn arme hongerige ziel als honing in mijn mond zijn. Heerlijk dat offer van zijn zoon. Dat er dat is. En dat me dat wordt aangeboden. Heerlijk en voedzaam voor het geloof, hoop en liefde. Uw woord kan mij of schoon ik alles mis. Door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Ja. Maar dat hebben we al gehad, kun je zeggen. Dan geldt zelfs ook nog. En voor die hongerige ziel. Die vindt ook het bittere nog lekker. Het bittere is zoet. Zijn er dan bittere dingen in de Bijbel? Nee, van God uit gezien. Alles brandt van liefde wat God in de Bijbel heeft laten schrijven. Puur. Zuiver. Puur. Maar, als je zo ziet, er staan wel dingen in de Bijbel die voor ons vlees bitter zijn. Heel bitter. De wet die je grondig raak steekt, dat is zonde. Daar bedoel je jezelf. Daar heb je een verkeerde opwelling gehad. En toen begeer je de vrouw van een ander. Daar gaf je toe aan je zondige natuur. Nou, dat doet zeer. Dat is echt geen lekker gevoel. Dat is bitter. Vrouw, als die wet ook nog aanwijst, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Je moet denken dat hij voortdurend een vriend van God bent, je bent een vijand. Je moet niet denken dat je het allemaal wel goed bedoelt, maar ja, het lukt niet altijd. Nee, je bedoelt het hartstikke verkeerd. Je bedoelt jezelf. En je veracht God. Nou, dat doet zeer, dat is bitter. Dat is bitter. Daar gaat mijn goede gevoel, daar gaat mijn zelfvoldaanheid. En zeker als die wet zegt, en daarom ben je vervloekt. Vervloekt is iedereen die mij niet helemaal houdt, van binnen en van buiten en altijd. Je bent onder Gods toren, onder Gods oordeel. Nou, dat is bitter. Dat is erg bitter. Daar gaat mijn zelfhandhaving. Daar gaat mijn goede gevoel. Daar gaat mijn eigen gerechtigheid. Daar gaat mijn valse rust. Maar voor de hongerige ziel is ook het bitter zoet. Heere, u zegt ook dit uit liefde. Heere, u zegt ook dit omdat u mij naar de Heer Jezus toe wil drijven. U zegt ook dit om me verder te reinigen en te zuiveren. U hanteert die wet tot mijn nut. Voor de hongerige ziel is ook het bitterste zoet. Heren, gaat er alstublieft mee door. Ja, echt, ook met uw wet. Ook met u, Heer. Ga dus mee door, Heere, om die naar me toe te laten komen en om die te laten preken. Dat geldt dan ook heel de Bijbel. En dat is voor ons vlees, hè, ook wel eens een beetje bitter af en toe. Omdat het wel eens moeilijk lijkt, of eentonig. 52 hoofdstukken van Jeremia, we hebben ze net aan de tafel gehad thuis. Nou, dat is een heel eind. Altijd, nou altijd, maar je kan denken, het is alleen maar oordeel, vloek en weet het, alleen maar zonde aanzeggen, 52 hoofdstukken lang. En Leviticus, allemaal van die wetten en van die wetjes. En de Romeinenbrief, nou als ik die één keer doorlees, snap ik er helemaal niks van. Nou, dat is best bitter. Maar als je maar honger hebt, honger naar God, en naar zijn wil, en naar de vrede met hem, is ook het bittere zoet. De hongerige die gaat spellen. Heren, wat staat er eigenlijk precies? En wat bedoelt het er precies mee? Die honger heeft gaat zoeken naar een Bijbel met uitleg. Ik wil het verstaan. Die is dankbaar voor een kring of een vereniging. Waarin je met elkaar het kan onderzoeken. En de honing, ook het zo moeilijk Bijbelboek, naar je toe kan komen. Dan is zelfs het bittere zoet. Daarom is leidinggevende zijn ook zo mooi. Dan moet je wel de Bijbel onderzoeken voor je gaat vertellen en voor je een inleiding gaat houden. En dat geeft je zoveel honing. Dan vind je zoveel wat zoet is. Als je maar honger hebt, dan is het bittere, het moeilijke, dat wordt toch zoet. Dat gaat dus niet alleen de wet en de heel die Bijbel. Het gaat ook de lastige dingen in de Bijbel. Laten we maar eerlijk zijn. We hebben allemaal van die Bijbeltjes waar een beetje de kriebels van krijgen. Kan met achtergrond te maken hebben. Bitter. Hè? Kijk, de ene heeft een stukje over gastvrijheid. Hè, gelijk de kriebels. Ja hoor, is hier. Dat kun je lekker overzetten naar nu. Je moet ook politiek bezien en kijken wat haalbaar is. Je moet die gastvrijheid niet overal bij gaan halen. En dan even zeggen over soberheid en de tienden. Ja, maar ja, Abraham was ook rijk. En Job ook. Ja, het Nieuwe Testament kan ik niet zo gauw een voorbeeld bedenken. Maar in elk geval, je mag toch ook gerust van het leven genieten. Ja, al die soberheid en die tienden. En dan kan het bij kleding hebben. Daar gaat al zoveel over. En dat vind ik echt
puur bijzaken over die kleren. Peter? En dan heeft het bij de berg gereden. Laat ook een beetje met twee benen op de rond blijven staan. Als je wilt leven als de berg gereden, kun je beter in een klooster gaan zitten. Want dat hou je toch niet vol. He? Bittere stukjes. Maar voor de hongerige is alle bitter zoet. Wie hongert naar de gerechtigheid, naar de wil van God, die wil ook weten wat dat stukje betekent. Die gaat ook zoeken wat dat stukje Gods wil voor mijn leven is. Ook zo'n stukje leert me verstaan de wil van God om naar zijn wil te leven en zijn beeld gelijkvormig te worden. Dan moet ook het bittere, dat stukje waar je een beetje mag onder kriebels bij je geeft, als je maar honger hebt, ga er toch doorheen. En het is zoet, want de wil van God die zit erin. Om het heel kort te zeggen, dat mag ik onthouden, als een tekstje niet ligt, moet je maar anders gaan liggen. Nou, dat is heel kort door de bocht, maar als een tekst ons niet ligt, moeten wij maar anders gaan liggen. Als je maar honger hebt, en als dan het bittere al zoet is of zoet wordt, ja, wat is dan de honing van Gods belofte? Wat moet dan wat zoet is? Al wel niet dubbel heerlijk zijn, zo heerlijk. Heb je dan nooit dat ook wel eens met een ander delen wilt? Op een kring of een vereniging? Als je iets heerlijks uit de schrift stond, als je honingzeem te eten kreeg? Of op maandagochtend, even mijn moeder bellen, even over de preek van gisteren even vertellen. En dan kan even mijn collega erover hebben. Had hij het ook zo goed gisteren onder de preek? Je daar graag van wil delen. Van wil meedelen en uitdelen. Meer dan honingzeem. Voel mijn mond. Dan voelt het ook aan iemand die honger heeft. En die dan honing en honingzeem aan het eten is. Die krijgt niet gauw genoeg. Als je taart zit te eten. Dan heb je al nog eens een keer, net zo dat je moeder zegt, oh, nou eens een keer welletjes, nou maar ik erop houden met die taart. Maar als het aan jou zou liggen, je zou gerust taart blijven eten, wat als honingzeem zo lekker is. Daar heb je niet gauw genoeg van. Dat krijgen van bijbellezen en van kerkgaan. Toch ook niet gauw genoeg. Ook door de week niet. In Northampton, dat is meer verteld, bij Jonathan Edwards, kwamen verzoeken binnen tijdens tijden van opwekking. Kan er niet meer winterwerk komen? Niet meer door de weekse diensten, door de weekse bijeenkomsten en gelegenheden? Kan er niet meer de Bijbel opengaan in de gemeente? Ja, kun je denken, heeft het dan geen grens? Moet je ook niet een beetje maat kennen? Je kunt niet de hele dag in de Bijbel zitten te lezen. Dat zegt Edwards ook dan. Edwards schrijft dan. Het was in die tijd waarop ik de verzoeking in de gemeente, dat mensen te veel tijd aan de geestelijke dingen zouden gaan besteden. En dat ze hun daadslichten zouden gaan verwaarlozen. Hij zegt, dat was in die tijd de verzoeking in de gemeente. Dus dat kan. Nou, gemeente, laten we één ding, om zo te zeggen, spreek ik even eenzijdig met u af. Hè? Als ik dat zie gebeuren bij u, zal ik het direct tegen waarschuwen. Beloof ik u. Als ik zie dat je zoveel tijd aan de Bijbel besteedt, en aan kerkdiensten, dat je school eronder leidt, zal ik even waarschuwen. Dan wil ik gerust met u afspreken. Zolang ik u daar niet voor waarschuw, is dat nog maar niet aan de hand, moet ik maar denken. Daar zijn beschamende voorbeelden van. Hè? Dat de hongerige ziel zelfs het bittere zoet is. Twee voorbeelden die ik allebei uit mijn geheugen wel eens heb op kon diepen. Eerst wel eens in Vietnam. Het hadden 3 dagen gelopen. De eerste waren donderdagochtend al weggegaan. Uit de gebergten van Vietnam. Om zondags in het huisje te zijn waar de gemeente samen zou komen. De christenen van die streek. Ze moesten ook weer 3 dagen terug natuurlijk lopen daarna. Dus ze hadden 6 dagen onderweg. Waarom? Er was voor het eerst 1 Bijbelboek in hun taal beschikbaar gekomen in het Vietnamees. Het Marcus Evangelie. En ze hadden 6 dagen lopen ervoor over. Want voor het eerst zouden ze 1 Bijbelboek voorgelezen krijgen. Van die heerlijke voedzame honing. Tweede voorbeeld. In een donkere cel, als het schemer begon te worden, groeven
gevangen gezette christen een gat in de grond. De vloer was gewoon de grond. Als het bijna donker werd, ging hij graven. En hij haalde er wat uit die vloer. Een foto van zijn vrouw. Nee, ook niet van zijn kinderen. Een flesje drinken. Nee. Eén verfrommeld blaadje. Waar Johannes 3 op stond. Om het elke avond één keer te lezen. En daarna weer terug te stoppen en te begraven in de grond. Als honing voor mijn ziel. Dat maakt mij wel beschaamd, moet ik zeggen. Zulke voorbeelden. Hoe ga ik nou met de Bijbel om? Hoe gaan wij nou met de Bijbel om? Het zal in elk geval wel hiermee te maken hebben. Als je rechteloos bent, is alle zoet een wonder. Als je rechthebbende denkt te zijn, is alle bitter onverteerbaar. Als je veroordeeld bent tot levenslang, is één dag verlof een feest voor je. Als je onschuldig denkt te zijn, zoals ik, dan wil je één dag in de gevangenis het grootste onrecht dat je kan worden aangedaan. Als ik rechthebbend denk te zijn, dan is alle bitter in de Bijbel mij te veel en te zwaar en te diep en weet ik veel wat. Want ik denk dat ik rechthebbend ben. Ik moet er toch zeker blij van worden. En ik moet er toch zeker troost van krijgen. Als ik me verloren weet en veroordeeld, is alle zoet een wonder. Elke belofte. Elk lichtstraaltje. Elk grijntje smaak. Als je rechteloos en veroordeeld weet, is elk likje zoet een wonder voor je. Gemeente, in het winterseizoen staat de Bijbel centraal. Altijd weer die Bijbel. Of het honing zeen voor ons is, dat was de vraag. Ik kan het andere beeld vergelijken. Kunnen we dat verdragen, dat licht van de Bijbel? Daarmee ga ik eindigen. Vergelijk de Bijbel met een lampje van 10 watt. Dat is niet zoveel, hè? Een lampje van 10 watt, die heb je misschien niet eens, maar dat is niet zoveel. Maar een lampje waarin God iets van zichzelf laat zien. Iets van zijn deugden laat schijnen. De Bijbel van 10 watt lichtsterkte hier op aarde. God is in de hemel. En als zijn kinderen daar straks zo zien van aangezicht tot aangezicht, nou, val ik dat dan maar met 1000 watt lichtsterkte. Als ik God mag zien van oog tot oog in al zijn heiligheid, liefde, genade, rechtvaardigheid en goedheid, dat is wel 1000 watt van lichtsterkte. Als ik nou hier op aarde die 10 watt van de Bijbel al niet verdragen kan en wil, ja, wat moet ik dan in de hemel gaan doen? Als ik een lampje van 10 watt al te scherp vind, hoe zal ik dan God zien van aangezicht tot aangezicht van 1000 watt? Als hier die 10 watt maar al te veel licht is, dan zal ik in het eeuwige licht niet komen. Zelfs niet willen komen ten diepste. Maar als ik hier in die 10 watt al zoveel licht zie, en zoveel zoetheid, en zoveel heerlijkheid, en zoveel voedzaamheid, dat zal dan straks niet zijn in de hemel. 1000 watt. God zien. Zonder Bijbel ertussen. Maar van aangezicht tot aangezicht. Wat zal dat dan niet wezen? Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanschijn straalt, ten hoogste toppunt stijgen. En mogen dit winterseizoen daar een voorbereiding op zijn. Amen. We zingen Psalm 1, vers 1. Psalm 1, vers 1.
Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere God van uw woord en getuigenis, wil ons daarvan geven. Honger en dorst naar u en uw gerechtigheid, opdat uw woord als honingzeem is voor onze zielen. Heere, wilt u ons daarvan geven, opdat dat heerlijke en voedzame van het woord ons de smaak geeft, zoals in tijden van vervolging en in tijden van opwekking. Of misschien zoals in de tijd toen we u nog maar kort hadden leren kennen en geen Bijbel ons te veel en geen preek ons te lang was. Heere, geeft u dat. Hergeeft u dat. We zijn zo afhankelijk van uw Heilige Geest, die levend maakt en die levend doet. O Heilige Geest, woon en werk in dit uw huis en in deze uwe onze gemeente. Zegent u het winterseizoen. Van de ouderlingen en diaken in hun ambtelijke taken. Van ons kosters echtpaar en de hulpkosters. Van de organisten. Van alle leidinggevenden op alle onderdelen van het gemeenteleven. Van alle die zorg dragen voor de gebouwen, de kerkrentmeesters, de commissie van bijstand en de schoonmaaksters. Vrouwen die de diensten verspreiden of meehelpen verspreiden, op welke wijze dan ook. Vrouwen dienaren van uw woord die voorhopen te gaan. Heere, zegen hen en ons allen. Bewaak onze gemeente tegen invloeden van de boze. En woon onder ons met uw invloed. Opdat de heerlijkheid en de voedzaamheid van uw woord door ons ook genoten mag worden. Zo goed en zoet voor onze zielen. Zelfs al lijkt het eerst bitter, dan nog en dan toch. Heere, we bidden ook voor de Bijbelverspreiding. Voor zendingswerk, voor evangelisatiewerk in Uden en op andere plaatsen in Nederland. We hebben zoveel overvloed aan voedsel en aan geestelijk voedsel. Heere, maak ons gevende en bewogen mensen. Heere, een zegen over deze zondag en over de zondagschool vanmiddag. Geeft u honger naar uw woord en leidinggevenden de smaak van de zoete heerlijkheid als ze dat woord mogen vertellen. Ben ons ook vanavond weer dankbaar samen in uw huis, Heere. Om Jezus Christus wil. Amen. Laten we zingen uit Psalm 19, het vierde en het vijfde vers. Vers 4, daar kan u ook iets van het bittere in terug horen. Het bittere voor ons vlees dan. Wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons het heiligst recht. Maar vers 5, ze streeft in heilzaam zoet tot streling van het gemoed, de honing ver te boven. Psalm 19, het vierde en vijfde vers. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.